Goedemiddag gemeente. De kerkenraad heet u, jou en de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger van vanmiddag is dominee Floor. We hebben een dankzegging, heilige avondmaal. Doopzitting. In verband met de doopdienst op Deo Flente 3 maart zal er morgenavond, maandag 18 februari, doopzitting plaatsvinden in de consistorie van de kerk om 7:30. Beide ouders worden verwacht en graag het trouwboekje meenemen. Bijbelkring. Op Deo Flente 20 februari zal er weer bijbelkring worden gehouden. Behandeld wordt Jacobus 3, de verzen 1 tot en met 18. En dat is hoofdstuk 5 van het boekje Geloven en Doen. U bent van harte welkom. De vrijwillige bijdrage 2019. Met dankbaarheid kunnen we u melden dat de voorlopige opbrengst van de vrijwillige bijdrage 2019 140.000 euro is. Nog niet alle formulieren met dankzegging en toezeggingen zijn binnen. U kunt deze nog inleveren bij een kerkenraadslid. Hartelijk dank voor uw bijdrage. De collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is de voorjaarszendingscollecte van de GZB. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor exploitatie van de kerkelijke gebouwen. De voorzang. We zingen uit Weerklank 334, de versen 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen deze dankzeggingsdienst op het heiligavondmaal ook voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 27 en daarvan het 7e vers, waarin het ook gaat over de kracht van het geloof. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er verder volgt van Psalm 27 en daarvan het 7e vers. Gemeente, wij mogen ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof. We doen dat met de 12 artikelen. Een moment waarop we ons verbonden weten ook met de wereldwijde kerk en in het bijzonder onze broeders en zusters die vervolgd worden elders ook in de wereld. Daarna zingen wij met elkaar van Psalm 68 en daarvan het 5e vers, uw hoop. Uw kudde woonde daar uit vrije goedheid, waart gij haar een vriendelijk beschermer. En wat er verder volgt van Psalm 68, vers 5, naar de geloofsbelijdenis. En ieder spreekt nu met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vlees, dat is van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere, getrouwe en eeuwige God, schepper van hemel en van aarde. Wij komen een andermaal ook op deze dag uw naam dankzeggen, Heere. Dat u ons weer samen hebt gebracht. Daar waar we vanmorgen ook het avondmaal mochten vieren en gedenken wat uw Zoon Jezus Christus ook voor ons heeft gedaan. En ook buiten mag ook alles spreken van uw heerlijkheid en majesteit. En dan kunnen we stil en verwonderd zijn over de zegeningen die u ook schenkt en geeft. Dan kunnen we soms ook stil onder worden, Heere. Wat bent u goed en wat bent u een groot en een machtig God. Geprezen zij dan ook uw naam, tot in alle eeuwigheid. En Heere, dan mogen we ook als gemeente bijeen zijn, opnieuw. Om ook niet alleen u te danken, maar ook stil te staan bij wat u ook deze avond ons hebt te zeggen. Want u wilt door uw Heilige Geest ons ook verder leiden in ons leven, ook in ons geloofsleven. Het geloofsleven, Heere, dat ook zo vaak aangevochten kan worden. Dat we in onszelf misschien ook twijfelen. En dat er ook allerlei zorgen kunnen zich voordoen in ons leven. En dan hebben we de bijstand, de hulp, de kracht, de sterkte van u nodig. En Heere, dan weet u ook hoe we hier zitten. Dan kunnen we misschien het ook moeilijk ermee hebben dat we vanmorgen niet zijn aangegaan. En misschien niet eens ook naar de kerk zijn gekomen omdat we dachten van, ik ga er toch niet aan. Maar Heere, en wilt u zelf met uw Heilige Geest doorwerken. Want u wilt ons hier oefenen wat het zeggen wil om aan uw tafel te zitten. Opdat we ook eens in de heerlijkheid mogen zitten aan de tafel van de bruiloft van het Lam. Dat u dan ook, o Heer Jezus Christus, de beker der dankzegging opnieuw zal opnemen. Als dan inderdaad er een eind is gekomen aan alle ellende. En dat daar zo ook door het oordeel heen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is. Waar u, o Heer Jezus Christus, de Koning der Koningen en Heere der Heren bent. Waarin we u alle eer en lof en dankzegging mogen brengen voor wat u gedaan hebt. Daar kunnen wij nog geen voorstelling van maken, maar u wilt ons wel het al leren in dit leven. Om gericht te zijn op die toekomst. Om dat ook met elkaar te beoefenen. Hier met elkaar, ook als gemeente. Om zo ook het avondmaal te vieren. Te denken wat dat gekost heeft. Dat u voor al onze zonden betaald hebt. Heren, dan kan er ook iemand zijn die het misschien allemaal niet begrijpt. Of niet aan zichzelf ook ontdekt is. Dat je leeft voor jezelf. Of dat je tevreden bent met een kerkgang. De zaken zoals het gebeurt, maar dat daar die persoonlijke relatie ontbreekt. Het zou zomaar kunnen. En Heere, daarom bidden we, wil door de werking van het woord ons de ogen dan maar openen. Laten zien wie we zijn in het licht van uw woord. Blijft er van ons niet zoveel over. Maar dat we dan juist ook de ogen open gaan voor wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat u ook persoonlijk met ons wilt wandelen en verder wilt trekken. Heren, we hebben u ook nodig. Niet alleen in het ambtelijk werk in de gemeente, maar ook in het bedrijfsleven of de taken waartoe we geroepen zijn. Midden in deze wereld waar heel veel op ons afkomt. Ook wanneer we jong zijn en op school en allerlei werkstukken ook hebben te maken. Dingen die af moeten, de drukte van de samenleving en de druk die ook op ons gelegd wordt om alle dingen klaar te krijgen, dan kan het soms wel eens te veel worden. En wil daarom ook, Heere, bij jongeren en ouderen die kracht geven. En ook de ervaring dat u in alle dingen wil helpen. En Heere, dan kan het soms ook heel verdrietig zijn. Ook als we iemand missen, dan kan er ook, Heere, een pijn zijn van een afgedwaalde schaap. Of dat we wel eens denken, waar is die nou? En waarom? O Heere, ontferm u. Ontferm u ook over allen die dolende en dwalende zijn in deze wereld. en geen houvast meer hebben in hun leven. Geen houvast meer hebben aan uw woord, aan het getuigenis, aan uw belofte. En Heere, daarom bidden we, ontferm u. En geef dat ook mensen die afgedwaald zijn weer de weg naar uw huis weten terug te vinden. Wilt u dan ook in deze plaats werken met kracht en ook hier uw koninkrijk bouwen. Ook in deze wijk en daar waar mensen, Heere, nog zo weinig van u weten of daar niet in worden opgevoed of geen achtergrond hebben. Ach, Heere, vele schapen zonder herder. Ze zijn er zo vlakbij, dichtbij. En daarom bidden we u. Wil met kracht werken dat uw woord, Heere, door zal werken. En dat er een open oor, een open hart is om te luisteren naar de stem van het evangelie. Wil zo ook zegenen, ook onze plaats hier, in alle opzichten. En wil uw koninkrijk ook bouwen. O Heere, we leggen deze dienst in uw handen. Allen die een bijdrage hebben te leveren, wil ze zegenen. Op de voor- of op de achtergrond. En dat we straks naar huis mogen gaan met dank in ons hart. Het woord weer te hebben mogen horen. Dat ze mogen overdenken. Bemoedigd te zijn geworden. En ook misschien terecht te zijn gewezen. Maar dat we het beseffen. Jezus Christus wil ons vormen. Wil ons leiden. Wil ons sturen. Wil ons bekrachtigen. En wil ons in alle dingen nabij zijn. Hij die zegt, ik ben het. Heere, o God en Vader, hoor ons in zijn naam, uit genade, in de vergeving van onze zonden en schuld. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees met u uit het Marcus Evangelie, het vervolg ook van vanmorgen. Marcus 6 vanaf vers 45 tot en met 56. De lezing uit het woord is uit Marcus 6 vanaf vers 45. En meteen dwong hij, dat is Jezus, zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee en hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat ze veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. En toen ze hem zagen lopen op zee, dachten zij dat het een spook was en ze schreeuwden luid. Want allen zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hen, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En ik klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich. Want zij hadden bij het wonder van de broden niets, want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genezaret en legden daaraan. En toen zij uit het schip gegaan waren, herkende men hem meteen. En men liep heel die streek door en begon op lichtmatten hen die er slecht aan toe waren met zich mee te dragen naar de plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten hem of zij, al was het maar de zoom van zijn bovenkleed, mochten aanraken. En alle die hem aanraakten, werden gezond. Zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, de teksten ook voor deze avond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. De versen 50 tot en met 52. Die lees ik nog even met u. Want allen zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen, met de discipelen, en zei tegen hen: heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En ik klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich. Want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Persoonlijk raakte me dat een beetje bij de voorbereiding. Hey, hoe kan dat? De discipelen, ze hebben zo ontzettend veel meegemaakt en veel gezien. En dan zie je dat deze geschiedenis door Marcus meegenomen wordt met de vermenigvuldiging van de broden. Vaak wordt er naar deze geschiedenis afzonderlijk gekeken. Dat zien we dus bijvoorbeeld ook in het Matthäus-evangelie. En dan komt ook de figuur Petrus heel sterk naar voren, die op het water loopt. En dat de Heer Jezus dan ook hem bij de hand grijpt. Maar Marcus vertelt deze geschiedenis aan de hand van die broden. En dan komt daar ineens de opmerking naar voren. En daarom heb ik deze tekst ook genomen. Sluit het ook aan bij de avondmaalsdienst en de voorbereiding daarvan. Ze hadden niets begrepen omdat hun hart verhard was. Dat is toch wel raar eigenlijk. En ik denk dat we daar toch eens even bij stil mogen staan. Nou, ik hoop daar straks wat over te gaan zeggen. Natuurlijk neem ik ook de rest van het gedeelte erbij. Er staan ook nog best wel pastorale en mooie dingen in. Maar we nemen dat toch ook even mee. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst de offergave schenken in de dienst der offeranden. Van harte ook aanbevolen. We hebben reeds gehoord waarvoor het ook bestemd is. En daarna zingen wij van Psalm 95 en daarvan de versen 1, 4 en 5. Psalm 95, 1, 4 en 5. Gemeente, hebt u het begrepen? Wat er ook vanmorgen gebeurd is, snappen we het met elkaar? Je kunt natuurlijk best in de kerk zitten en dat je er misschien wel voor het eerst bent. En je ziet een tafel staan en je ziet mensen aan tafel gaan en je hoort een boodschap. En dat je eigenlijk misschien ook alle dingen niet weet en begrijpt omdat je er niet meer opgevoed bent. En omdat je niet weet hoe het eraan toe gaat in de christelijke gemeente en wat dat allemaal heeft te betekenen. Dan is er ook enig begrip ervoor als je iets niet begrijpt en iets niet snapt. En wanneer we een beetje evangelisatorisch zijn ingesteld, probeer je altijd toch op eenvoudige wijze het een en ander aan mensen duidelijk te maken. Opdat ze toch de kern van het evangelie zullen snappen en begrijpen. Alhoewel we natuurlijk altijd ook hebben te zeggen tegen elkaar dat het niet alleen gaat om het begrijpen, maar om het geloven, het vertrouwen. Maar toch is er één ding natuurlijk wel helder, dat we wel moeten inzien waar gaat het feitelijk om in het evangelie. Wat is nu de kern van het evangelie? En voor velen onder u zal het misschien geen vraag zijn, want u weet en jij weet, ook van de catechisatie, dat het altijd draait om de Heer Jezus. Dat Hij voor jouw zonde gekruisigd is. Dat Hij voor jou gemarteld is. Dat Hij voor jou ook werkelijk het oordeel heeft ondergaan. En van jou wordt alleen maar gevraagd geloven, vertrouwen. Nou, ik ga nu niet te diep in op snappen, begrijpen en dat geloven. Dat zullen we nu wel duidelijk zijn. Alleen, ik zei u al, ik werd een beetje verrast bij de voorbereiding ook van deze diensten, dat je ineens ziet dat de discipelen het niet hadden begrepen. En dan wordt het nog een ander verhaal. Dan is daar een groep mensen, discipelen, die met de Heer Jezus Christus zijn opgewandeld en het nodige ook geleerd heeft, dan zou je kunnen denken dat ze het hebben begrepen wat de Heer Jezus deed. Zij zijn immers toch al vertrouwd met Hem. Maar ook al ben je vertrouwd met het evangelie, al ben je vertrouwd ook met de dingen van Gods Koninkrijk, dan nog, zoals onze tekst zegt, kan er sprake zijn dat je hart verhard is. En dat is natuurlijk wel moeilijk. Wij willen natuurlijk graag mensen zijn die erbij horen, die alles begrijpen. En dat we het doorhebben en dat we een gelovige zijn. Maar nou staat daar ineens van de discipelen dat zij er niets van hebben begrepen en hun hart verhard was. Nou, het is goed om daar toch eens even bij stil te staan, om eens nog even te kijken, wat is hier nou eigenlijk aan de hand en waar gaat het over? En wat wil de Heer Jezus hen leren? Want dat geldt ook voor ons. Ook al zijn we aan het avondmaal gegaan, daarmee zijn we niet volleerd. En zijn er altijd weer dingen dat we moeten beseffen dat Jezus ons verder wil leiden. In het onderwijs. In ons leven. De Heer Jezus wil ons vormen. Door zijn Heilige Geest. Dat het leven ook blijvend vernieuwd wordt. We komen hier op deze aarde nooit klaar. En het zal doorgaan tot de laatste dag van ons leven. Dat we Jezus nodig hebben. Dus dat is al iets om er even bij stil te staan. Maar wat hebben wij nou eigenlijk al in die afgelopen diensten dan even geleerd? Nou, we hebben gezien dat de Heer Jezus, en dan vat ik het maar even samen, de discipelen had uitgezonden. En oh, wat waren ze verrast. Ze waren evangelisatorisch bezig geweest en ze hadden bijzondere dingen meegemaakt. Ze hebben demonen uitgeworpen, zieken werden genezen. Nou, zo kwamen ze terug bij de Heer Jezus. Wat zijn ze toch in dienst genomen en wat hebben ze toch ook meegemaakt? Dat is ook fijn natuurlijk, ook als je als ambtsdrager ook dingen meemaakt. Dat je merkt dat je gebruikt wordt. En En dat mensen tot geloof zijn gekomen of verdiept worden. Daar kun je verrast over zijn. Heren, dat u mij gebruiken wil. En dat dat allemaal gebeuren mag. Nou, daar waren ze door verrast. En Jezus zei ook, nou even alleen. Daar hebben we even bij stilgestaan. Hoe goed het is om even een rustpauze te hebben. Om tot bezinning te komen. Om even uit te rusten. En vervolgens hebben we ook gezien dat er heel veel mensen verlangend waren om Jezus te zien en nog meer van hem te horen. Nou, dat verlangen, daar kunnen we ook over spreken en daar kunnen we ons ook aan toetsen. Hoe is dat verlangen nou in ons hart? En misschien gaat u ook echt wel met verlangen naar de kerk en verlangt u ook met de Bijbel bezig te zijn en dat te bestuderen steeds opnieuw. En ik weet wel, het zal de ene periode in je leven misschien minder aan de orde zijn. Maar er zijn soms ook van die tijden dat je er niet genoeg van kan krijgen. En ze weer in de Bijbel lezen, weer nieuwe dingen opdiepen. Weer verrast worden. En altijd maar weer zien hoe liefdevol de Heer Jezus Christus toch eigenlijk ook is. Nou, dat hebben we ook gezien. We hebben ook stilgestaan bij de ontferming van Jezus. Dat hij bewogen is over u. Dat mag ik toch altijd weer zeggen. En ik kan niet anders zeggen, ik moet het ook zeggen. Jezus is zo bewogen over u. Ook over jij, over jou, die misschien niet alles nog begrijpt. Die niet alles snapt. En daar hebben we ook even bij stilgestaan. Hoe hij bewogen is over die mensen. En ook als dienaren, als ambtsdragers, maar ook als gemeenteleden mogen we best wel bewogen zijn over al die mensen, schapen zonder herder, waar we ook even bij stil hebben gestaan. En hoeveel mensen zijn er niet die niet geloven? Elke keer opnieuw komt er weer een rapport langs van kerken worden leger. Maar ik las toch weer in een krant een artikel dat iemand die daar altijd een bijdrage aan had geleverd, die zei van ja, ik heb er half spijt van, want ze zouden eigenlijk toch eens verder moeten kijken. Want ik zie dat er in de kerken op dit moment heel veel gebeurt. Dat mensen toch proberen om anderen erbij te betrekken. En welke taak eigenlijk de kerk ook inneemt in de samenleving, eigenlijk onbetaalbaar. Wat we met elkaar toch mogen doen en mogen uitrichten. Dus daar kun je ook bewogen over zijn dat velen niet geloven. En voelt u ook de pijn? Of leggen we er ons bij neer? Je bent altijd betrokken, ook op mensen. Hè? Dat je zegt van ik wou dat ze toch ook het geheim zouden kennen wat ik ken. En dat ze echt van de Heer Jezus ook zullen houden. Met heel hun hart en met heel hun ziel. En dan zien we dat de discipelen, dan kom ik al een beetje bij het onderwerp, dat de discipelen de menigte weg wil sturen. De Heer Jezus, het is nu tijd. En u moet ze nu laten gaan. Het kan nou niet doorgaan. Dat weigert Jezus. En dan zegt hij, geeft gij ze te eten. En dan moeten de discipelen ze in groepen zetten. Maar ze zitten wel met de vraag, hoe moet dat nou, hè? Hoe kan dat nou? Ik heb maar een paar broden en een aantal vissen. En dat lukt toch nooit met zo'n schaar. Maar dan maken ze het mee. Dan maken ze het mee dat onder de handen van Jezus, zoals we dat gezien hebben, hij brood uitdeelt. Jezus geeft brood. En ook vanmorgen heb ik het even gezegd. Het is niet alleen dat Jezus zorgt ook voor het geestelijke voedsel, wanneer hij het woord uitlegt, maar ook dat hij zorgt voor het lichamelijke. En zo hebben wij ook te leren met elkaar, maak u nou niet zo bezorgd over al die dingen van deze tijd en van deze wereld. Dat wil de duivel ons wijs maken. Die tegenstander. Die houdt ons altijd maar bezig met al die dingen. Dit moet af en dat moet klaar en zus moet geregeld worden. En hoe moet dat met die financiën en hoe moet dat met de verkoop van huizen en noem maar op. Altijd kan ons hoofd vol zitten met van alles. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En ja, dan komt het erop aan en al die dingen zullen u toegeworpen worden. Moeilijk, hè? is ook voor mij wel eens moeilijk. En voor ons allemaal denk ik wel eens moeilijk. Want wij willen de dingen in handen houden. Wij willen de dingen regelen. Maar wanneer je Jezus kent, dan weet je gewoon ook van hij zorgt. Hij zorgt echt. Gelooft u dat niet? Ja toch. Misschien hebt u het ook wel eens ervaren. En zei, ja, dominee, is inderdaad waar. Ik heb echt geleerd in mijn leven om dingen los te laten. En sommigen hebben daar een lang leven voor nodig. Om alle dingen los te laten. En over te geven in zijn handen. Zo wil Jezus ook de mensen toerusten en leren en doorgeven. En hij geeft ze brood. En het is een wonder. Wij zien het, maar doorgronden het niet altijd. Dan valt iets op. Daar waar de discipelen tegen Jezus zei, stuur die mensen weg, is het nu dat Jezus de discipelen wegstuurt. Hij staat eigenlijk ook nog met enige nadruk in de grondtaal. Hij dwong ze het schip in te gaan. En hij neemt zelf afscheid van de menigte. Waarom doet de Heer Jezus dat? Het zal natuurlijk te maken hebben in het kader dat hij bezig is met hen op te leiden en hen te beproeven en hen ook het nodige te leren. Maar ik denk dat er toch wel wat meer achter zit. Jezus stuurt ze weg, het dwingt ze het bootje in te gaan. En hij zal afscheid nemen van de discipelen. Het is niet dat de discipelen op bevel van Jezus zegt tegen de mensen, nou moeten jullie gaan hoor, nou moeten jullie weg. Het is nu voorbij, het is voorbij, het is heel bijzonder wat we meegemaakt, maar nou gaan. Stel je voor, je hebt wel eens van die momenten dat je eigenlijk zegt, nou, laat ik het maar doen. En even niet de discipelen. Jezus neemt zelf afscheid. Stel je voor dat hij door zoiets groots, iets magistraals, want dat is toch de spijziging van 5000. Dan zou je zomaar een vergissing kunnen maken en dat wat opgebouwd is en waar mensen vol verwondering en vol verbazing daarvan staan te kijken. Kijk eens wat hij gedaan heeft. Dat hij dat zorgvuldig afmaakt. Zou de Heer Jezus bang zijn dat de discipelen wat hij opgebouwd heeft, door de discipelen weer wordt afgebroken? Dat er misschien iets zou ontstaan als Jezus wonderen doet? Dat is een tere zaak. Dat is iets wat nauwkeurig gebeuren mag. En daar zit ook een ontzettende geestelijke les achter. En dat kan zomaar door mensen die het niet snappen, die het niet begrijpen, kan zomaar alles weggegooid worden. Waardoor misschien de vreugde van het hele gebeuren weer weg is. Nou, dan heb je met elkaar iets groots meegemaakt. En dan komen er een paar mensen die zeggen, ja, en nou naar huis hoor, het is nou afgelopen. Weg. Alle vreugde kan ook wegzinken. Jezus zorgt ervoor dat de discipelen in een bootje zitten. En hij neemt afscheid. Maar tegelijkertijd, als je erover na gaat denken, is dat ook heel bijzonder. Al die mensen. En wat zien die mensen? Wat zien ze? Jezus alleen. Jezus alleen. Anders zou de aandacht misschien naar een Petrus gaan. Of naar een Jacobus. Of naar een Judas. Of wat dan ook. Ja, u weet het hoe dat is, hè? Maar ze zien nu Jezus alleen. Er wordt ons niet verteld hoe hij afscheid heeft genomen. Alleen dat hij heeft afscheid genomen. En er zal iets in gezeten hebben ook van de zegen. Ga in vrede, houd het maar vast. Niemand zal de blijdschap van je wegnemen. Zullen al die mensen dat nu zo hebben beleefd? Nou, daar kom ik nog later even op terug, als ik het niet vergeet. Maar in ieder geval zullen er onder die mensen geweest zijn die verrast zijn door wat het is. Hij. En je ziet het groeien onder de massa. Dit is een koning. Hij is de heiland. Hij is de beloofde Messias. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Ik denk dat er nog een reden achter zit. Wordt niet zozeer benoemd, maar als ik ook andere schriftgedeeltes erbij neem, dan ga ik het een beetje beseffen. Waarom Jezus ook alleen afscheid van ze neemt. Want stel je voor, onder de mensenmassa is ondertussen het gevoel opgekomen. Hij is het. Hij is onze koning. Hij moet onze koning worden. Laten we hem koning maken. Dat wil Jezus niet. Want ook velen hebben nog niet gezien en niet begrepen. Ja, dat hij weliswaar een koning is. Maar niet alleen voor dit aardse leven hier en nu, zoals velen hem zouden willen gebruiken. Voor het vervullen van hun eigen wensen en hun eigen tekortkomingen. Dat ze niet meer hoefden te werken, want er is iemand die hen altijd zomaar brood kan geven. Zo willen we Jezus nog wel eens gebruiken. Als hij ons maar in alle dingen voor het hier en nu voorziet, dan is dat goed. Maar Jezus heeft een andere opdracht. En daar moet ook het volk in worden onderwezen. Hij zal een koning zijn, jazeker, maar wel een koning die leidt. Die de straf op uw en mijn zonde zal dragen aan het kruis van Golgotha. En zijn uren is nog niet gekomen. En voordat het allemaal fout zal gaan, houdt hij de regie. Ook als ze hem tot een aardse koning willen maken. Maar hij is een koning van een volstrekt andere orde. Een koning die zijn leven geeft. En dat is niet een koning waar de wereld op zit te wachten. Die kijkt naar uitstraling, naar macht en naar heerlijkheid en naar grootsheid en naar eer van deze wereld. Maar Jezus gaat een weg van lijden. En dat allemaal voor u en mij. Daarom neemt Jezus afscheid van ze. En dan gaat hij naar de berg alleen om te bidden. Opnieuw lezen we niet wat hij bidt. Maar ik kan me wel voorstellen wat hij bidt. Voor die menigte waar hij zo met innerlijke ontferming over bewogen is. Hij bidt ook natuurlijk voor zijn leerlingen en zijn discipelen die hij gedwongen heeft de boot in te gaan. En die hij hen ook een les wil leren. Want zij zijn het die de mensen te eten hebben te geven. Zij worden in dienst genomen. Ze worden straks uitgezonden. Apostello. Apostelen. Zij moeten de mensen te eten geven. Maar wel het goede eten. Waar het om draait. En wat belangrijk is. Maar ook zij zelf moeten leren van het geheel. Want zij hebben het blijkbaar ook niet begrepen, zegt onze tekst. En dan gebeurt er iets. Ze zijn op het meer. Overbekende geschiedenis. Maar ja, ze hebben de wind tegen en de golven steken op. Bekwame vissers, maar ze houden het bootje niet. En het lukt hen van geen kanten. En het stormt de hele nacht door. Nou, we kunnen er allemaal over spreken. Maar dan tegen de ochtend, de vierde nachtwaker staat hier. Ja, dan in het donker, dan zien ze ineens een licht langs zich heen. En ze denken dat het een spook is en dan wordt het hen te veel. En dan schreeuwen ze het uit. Want zij zijn alleen op die boot. En ze hebben, om er met een lied te spreken, niets vader zoon aan boord. Ze moeten het zelf zien te redden nu. Maar het lukt van geen kant. En dan ook nog komt daar ineens dat ze denken, een spook. Ja, als je aan jezelf overgelaten bent en je hebt geen houvast meer en je hebt geen zekerheid meer. En dan zou je kunnen zeggen, dan zie je altijd leeuwen en beren op de weg en dan zie je overal spoken. En dan denk je, ik red het niet meer. Je kan dan in de angst komen, misschien kent u dat wel. Als je een taak hebt te volbrengen en het lukt niet, dan denk je, ik kom om. Ik kom om in mijn werk, ik kom om in mijn burn-out, ik kom om in, en noem maar op. En je ziet niets meer, je ziet alleen maar spoken bij wijze van spreken. Terwijl Jezus erbij is. Want Jezus was alleen op het land en zij op de zee. Maar hij vergat ze niet. Hij had ze in het oog. En dat is dan wel ontzettend bemoedigend als we gaan kijken. En dat mag toch ook wel een plaats hebben, ook in een dankzeggingsdienst. Alle zagen hem en raakten hem in verwarring. Ze dachten eerst dat het een spook was. Maar hoe het ook was, ineens zagen ze hem. En ze snappen er niks van. Die man op het water. Ze zagen hem, staat er. En ze raken verward. Het leven met Jezus is niet altijd even helder en altijd even duidelijk. Het zijn momenten van verwarring. Dat je het even niet ziet. Maar meteen sprak hij hen aan. Ja, en die stem van Jezus. Die stem. Die kennen ze wel. Zoals de herder ook zijn schapen kent, kennen de schapen zijn stem. Hebt u al zijn stem vernomen? Hebt u al eens gehoord? Dat zijn de woorden van de Heere. Dat zijn woorden die tot mij gesproken zijn. Er gaat nu tegenwoordig misschien door woord en geest, maar je hoort de stem van de Heere in de uitleg, in de prediking, in de Bijbelstudie. Dan hoor je die stem en herken je die stem. En dat heeft iets te maken met de werking van de geest van God. Ik hoop dat u dat kent. Hoe dat werkt. Dat je acht gaat geven op zijn stem. Want dan heb je het woord zo nodig. En luister je naar zijn stem. Nou, hier zien we het ook. Allen zagen hem. Raakten in verwarring. En meteen, als ze in verwarring zijn, dan zegt hij, heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Dat heb je wel eens nodig, hè? Als je in de diepte van je leven zit. Als het soms moeilijk is. Als je wel eens denkt, hoe zit het met mijn leven? Ik zit vol met zonde en schuld. Hoe krijg ik nu vrede in mijn hart en in mijn ziel? Het kan je soms benauwd worden om het hart. En dat je denkt, ik zie iets van het avondmaal, ik hoor over Jezus. Maar Jezus ziet u. Jezus kent u. Kent uw nood. Kent uw pijn. Kent uw twijfel. En hij zegt, heb goede moed. Dat zou ik toch willen zeggen tegen degene die vanmorgen nog niet aan het avondmaal zijn gegaan. Nog niet. Maar het kan misschien wel komen. Zoals er vanmorgen misschien ook wel waren die er voor het eerst waren. Die hebben het misschien al eerder gehoord steeds. Nee, het kon nog niet. En nu moest het moed gekregen. Ze konden niet anders. Ze zaten aan. En je kunt niets anders dan God danken. Hij heeft mij gezien. Wat een rust kon dat geven. Wat een vertrouwen. Heb goede moed. Mensen, zo wil ik u ook wijzen. Heb goede moed. Ik ben het. Ik vind het zo machtig mooi. En ik moet nog aan denken, ik heb het u al eens een keer verteld toen ik in het museum was. In die donkere kamer, als een blinde rondgelopen. Maar dat iemand ineens zei, ik ben het hoor, ik ben hier, Albert. Ik ben hier. Ik ben het. En als je die stem hoort in je leven, dat Jezus zegt, ik ben er. Ook voor u en voor jou. Daarom zijn die woorden zo vreselijk belangrijk. Ik ben het licht der wereld, ik ben de goede herder, ik ben het licht. Noem maar op. Het komt toch allemaal van, ik ben die ik ben, van de levende God. Ik ben het. Die u op het oog heeft en kent uw pijn en uw verdriet. Wees niet bevreesd. Wees nou maar niet bang. Want ik zorg voor je. Gemeente, wat zijn dat toch heerlijke woorden uit de mond van Jezus. We horen hier een evangelie die ons niet bang wil maken. En ook als je misschien wel eens denkt, ben ik wel op de juiste manier aangegaan? Heb ik me niet een oordeel gegeten en gedronken? En dan staat er nog niet eens in het formulier het oordeel. Een oordeel. En denkt u dat daar geen vergeving voor nodig zou zijn? En dat hij u dat niet zou schenken en geven? Denkt u dat de Heiland, denkt u dat de Heer Jezus u bang wil maken? En dat hij ook wijst op het eeuwige oordeel? Ja, dat is er. Weten jullie het nog, jongens? We hebben het er gehad op de catechisatie. Over hemel en over hel. Dat heeft de Heer Jezus echt gezegd. Maar de Heer Jezus doet dat om ons ervoor te waarschuwen. Maar hij wil je niet bang maken. Hij wil jou aan hem binden. Dat je hem lief gaat krijgen. Dat je hem gaat volgen. Dat je hem gaat dienen. Met heel je hart. En met enthousiasme. Om ook achter hem aan te gaan. Wees niet bang. Wees niet bevreesd. En hij klom in het schip. En de wind ging liggen. Is dat niet het bevel van zwijg stil? Nee, door zijn macht gaat de wind liggen. En wordt het rustig. En lezen we van de discipelen dat ze volkomen buiten zichzelf zijn. En ze verwonderden zich. En dan lezen we ineens. Ze verwonderden zich. Hoe is dit mogelijk? Hoe kan dit? Ja, ze hadden het wonder van de broden niet begrepen. Wat was er dan eigenlijk aan de hand? Waarom begrepen zij het ook niet? Zij die zo dicht bij Jezus waren. Dus u ziet het. Het is niet alleen ongelovigen die wat hebben te leren. Maar juist de gelovigen. Want je kunt toch niet zeggen dat die discipelen niet geloofden in de Heer Jezus. Ja, één uitgezonderd, dat weten we. Maar daar praat ik nu even niet over. Maar die andere discipel. Ja, ze zagen heel veel in de Heer Jezus. En dat zal er ook uitkomen. Een aantal hoofdstukken verder als Petrus gaat spreken. Maar hier. Hier zien we dat ook zij die zo dicht bij Jezus waren ook het nodige moeten leren. Daarom denk ik ook dat wij als avondmaalsgangers nooit volleerd zijn. En dat je dus altijd ook weer ja, door hem onderwezen moet worden en geleerd moet worden. Wat schort er nou aan in je leven? Nou en waar kan het nou aan schorten? Want hoe kijken wij nu tegen de Heer Jezus aan? Hoe hebben wij nu aan het avondmaal gezeten? Ja, we hebben belijdenis afgelegd. We gaan aan het avondmaal. Prima. Ja, zo hoort het. En we weten toch dat het heel belangrijk is om het offer van Jezus ook te gedenken. Jazeker. En we hebben toch de Heer Jezus nodig voor onze zorgen en onze noden. Jazeker. Maar hebben we het begrepen wat de discipelen nog blijkbaar niet hadden begrepen? dat hij de Zoon van God is. De Zoon van God. Die zo grootse dingen kan doen. Dat hij mensen zaligen wil, redden wil, behouden wil. Die heiland. En als we nou aan het avondmaal zijn gegaan. Wat is nu de verwachting van ons naar hem toe? Vertrouwt u erop niet alleen dat hij u zal helpen voor deze tijdelijke zaken. Maar dat hij u er doorheen zal dragen door dit leven naar die eeuwige toekomst. U die gelooft, dat hebben we dankzij hem. Is uw hart en is uw leven gericht op hem en op zijn toekomst? Hij die de Zoon van God is. Daar kunnen we heel veel van verwachten. De Zoon van God die aan het kruis is gegaan. Nogmaals, onvoorstelbaar. Is dat mijn koning? Ja, dat is hij. Dat heeft hij nou allemaal voor u en voor jou overgehad. Snapt u dat? Snapt u dat? Hoe diep, hoe waardevol het avondmaal is? Of gaan we eraan voorbij? Is het een ritueel? Is het een gewoonte? Ja, we zijn eraan gewend, dat hoort. Of leert het ons en verdiept het ons om van de Zoon van God grootse dingen te verwachten? Zoals de discipelen ook het nodige hebben te leren in hun leven. Ze zitten op het bootje. Nou, dan weet u, hè? Het schip van de kerk. We kennen dat beeld wel. Dat hebben de discipelen moeten leren. Ze hebben de wind tegen. Dan kun je ook wel eens denken als ambtsdrager, als dominee. Maar ook wel als gemeente. We hebben de wind tegen. En we willen dit redden. En we willen dat redden. En hoe krijgen we de kerk vol? En hoe kunnen we de mensen bereiken? En wat moeten we allemaal doen? En we tobben wat af met elkaar. Maar we hebben avondmaal gehouden. De Zoon van God was in ons midden. En ook, al hebben we de wind en de geest van de tijd tegen. Houd moed. Ik ben het. Die de kerk, die de gemeente, wat zeg ik? Die mijn koninkrijk bouwt. In Barendrecht, in Nederland, in de wereld. Ja, het raakte me ook. Ik heb het net even tegen de kerkraad gezegd. Mijn zoon is 35 jaar geworden vandaag. Maar die is op dit moment voor het maken van een film voor Compassion in Oeganda. En stuurde hij mij ook even een filmpje. En dan zie je daar een volle kerk. En dat ze hem ook een happy good birthday toewenste. En dan denk je, Gods koninkrijk, dat is toch wel groots. Dat is niet alleen hier in Nederland, waar misschien alles dreigt af te kalven. Maar onze koning, de Zoon van God, werkt in Afrika. En werkt ook overal door. We hebben een koning, die zegt, ik ben het. Wees niet bevreesd. Want ik zorg daarvoor. Ja, deze discipelen, die uitgezonden worden. Die zullen dat ook moeten leren. Ze snappen het misschien niet altijd en wij als ambtsdragers snappen soms dingen ook niet. En kun je soms teleurgesteld zijn en je kunt met alle macht gaan roeien. En de ene gebruikt die spaan en de andere gebruikt die spaan en we slingeren van de ene naar de andere kant. Wij hebben Vaders Zoon aan boord. En hij zorgt. Hij draagt zijn gemeente, zijn kerk, zijn koninkrijk. Wat een machtige heiland hebben we. En snappen we dat? Begrijpen we dat nu? Geloven we dat nu? Dat hij zegt maar, ik ben het brood van het leven. En dat brood, dat hebben we nou nodig. Eenvoudig is dat, hè? Brood en een paar visjes. Wij willen misschien allerlei andere lekkernijen erbij enzovoort. maar het is het eenvoudige brood, wat niets anders ook is dan dit woord. Daarvan eten, daaruit drinken, daarmee bezig zijn en gevoed worden, zondag aan zondag, met een hunkering, met een verlangen, om meer en meer van hem te leren en meer in ons leven te snappen en te begrijpen hoe hij werkt in je persoonlijk leven en in zijn koninkrijk. Wat een machtige heiland hebben wij. Daarmee hebben wij het te doen. En dan ga je steeds meer in je leven het snappen. Nou, ik had gezegd dat ik op één ding nog terug zou komen. Eigenlijk is dat iets wat later misschien aan de orde komt als we verder lezen. Maar ik neem het toch maar er even bij. En het is eigenlijk ook best wel een beetje een ernstige waarschuwing. Want Johannes 6 gaat Jezus uitleggen over dat brood des levens. En dan zie je dat er onder die grote scharen, als Jezus zegt, ik ben de Zoon van God, dat ze gaan morren. En dat ze zeggen, is hij niet de zoon van de timmerman? We snappen er niets van. Dat is aangrijpend, hè? Ja, er zullen mensen zijn die het steeds niet blijven snappen. En die dan ook zullen gaan roepen, weg met hem! Dat is zo aangrijpend. Terwijl hij alles wil geven, in het woord, in zijn brood. En dan komt tenslotte, als iedereen is weggegaan, dan blijft er nog een klein groepje over. Dat zijn de discipelen. En dan moet Jezus zelfs zeggen, zou u ook niet weggaan? Zou u niet weggaan? Wat zegt u dan? Is er dan toch nog iemand onder u die zegt, ja, maar nee. Nee. U bent de Zoon van God. Ik zou niet weten tot wie ik anders naartoe moet gaan. Zo spreekt uw Jezus zondag aan zondag. Ik ben het brood des levens. Amen. Wij zingen van Psalm 103 en daarvan het zevende vers, 103 vers 7. Gemeente, laten we samen bidden en danken. Heere, getrouwe en eeuwige God en Vader. Wij komen u hartelijk dank zeggen dat we andermaal ook in uw huis mochten zijn. En waarin u als een getrouwe God en Vader ons ook leren wilt door de schriften. En Heere, dan weet u hoe wij in het leven staan. Dat we misschien ook van een heleboel zaken weinig begrijpen. En daarom, Heere, belijden we onze zonde en schuld. Maar wilt u ons bij de hand nemen, zoals u ook de discipelen bij de hand neemt. En hen ook toegerust heeft en te leren. Om ook, wanneer ze uitgezonden worden, rijk en heerlijk te spreken over koning Jezus. Maar wel een koning, niet in aardse zin. Maar een koning die zijn leven gaf voor al onze zonden. Als een lam dat geslacht werd. Om voor ons vrede te brengen en te zorgen voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Geef dat we ook, Heere, het beseffen hoe groot u bent, Jezus, de Zoon van God. Gekomen in deze wereld. En dat Hij ons nodigt en bewogen is over ons als mensen. En dat ons ook wil toeroepen, ik ben er. Heer, u weet precies ook onder ons, en eigenlijk wij allemaal, hebben het nodig dat we dat horen. Dat u er bent. En dat u ons leert in ons leven. En ons ook verder wilt leiden naar de eeuwige toekomst. Ik bid u, Heer, in de naam van deze Jezus, uw Zoon. Als herder en leraar ook van deze gemeente. Dat niemand die deze middag hier zit, om zal komen, achter zal blijven, meegenomen zal worden in de geest. Ik kan het allemaal niet geloven. Heere, bewaar ons voor een onverzoend sterven. Wat zal het erg zijn, Heere, als de mensen achterblijven. Onverschillig, ongevoelig, druk zijnde met allerlei dingen, behalve met de vraag, ben ik verzoend met God? En daarom, Heere, alstublieft, laat jongeren en ouderen in die dag van het oordeel, die deze middag hier waren, niet achterblijven in de duisternis. Maar dat hun ogen voor het eerst of opnieuw opengaan. Voor ons allen. Heere, doe ons beseffen de rijkdom van uw woord. De rijkdom van het inzettingen van het avondmaal. Waarin u het geloof wilt versterken. Ons wil bemoedigen. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Ook in ons land. Wil het werk van de vorst der duisternis in ons land ook in Christus naam afbreken. En dat uw kerk gebouwd wordt. Zoals u ook wereldwijd bezig bent onder de volkeren van de aarde. Om uw koninkrijk te bouwen. En eens zal het ook openbaar zijn hoeveel er zijn die uw Zoon hebben aanbeden. En hebben geloofd en hebben vertrouwd. En alles van hun leven in hun handen hebben overgegeven. En zij die in donker Afrika, in die duisternis, in die donkerheid ook leven, die hebben misschien daar meer mee, als daar ruimte en openheid komt, als daar het evangelie klinkt, als wij die ons nog hechten misschien aan een heleboel materiële en wereldse zaken. Maar Heere wil ons doen zien, dat er alleen heile verlossing is in Hem, Jezus Christus. Heb dank voor deze zondag. Ga deze week ook met ons mee, met de ambtsdragers, ook als ze op huisbezoek gaan. Wil ze wijsheid en kracht en inzicht geven. Geef getrouwheid in de gemeente, discipline en orde. Geef dat ze ook daarin, dat we met elkaar gebouwd mogen worden als een lichtende stad op een berg. Geef ook onderlinge liefde tot elkaar. Dat we ook weten te bidden voor elkaar. En ook willen luisteren naar elkaar. En dat er zo ook verdieping mag komen en verbreding met een open hart en een bewogenheid over de scharen, die de wet niet kent, die nooit van u gehoord hebben. Dat er ruimte kan zijn, heren, om met open armen hen te ontvangen. En wil zo ook ons genadig zijn. Geef een gezegende week in alles wat we zullen doen. En ga met ons mee naar huis. En heren, sterk ons, jongeren en ouderen, in Jezus' naam. En breid ook deze week weer uw koninkrijk uit, tot eer en glorie van uzelf. Amen. We zingen tot slot, gemeente, een loflied. Zo God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Gemeente, gaat heen, en dat heeft een diepe lading, in vrede, en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u. Allen. Amen.